Weer. We zijn hier in ons tweede uur aangekomen bij Hello Radio. En we gaan door, want we gaan nu praten met Erik Seleki. En hij is hier vandaag bij ons van de Plastic Soup Foundation. Hij is daar communicatiemanager. En eigenlijk zou hij hier zijn met zijn collega Jeroen Dagenvos. Die is ziek, helaas.
Jammer hoor.
Ja. Hoorde jij dat vanmorgen dat hij niet kon komen?
Nou, hij liet het mij gisteravond, of tenminste, dat zag ik dan vanmorgen. Zag ik een bericht inderdaad van, ik ga het toch echt niet redden. En kan jij het voor mij waarnemen? Dus ik zou hier eigenlijk sowieso bij zitten, maar meer als zijn sidekick.
Ja. Maar, nu ben je de frontkick.
Ja, precies.
Dus ja, je zei dankjewel Jeroen.
Ja. Nou ja, prima.
Ja, helemaal geen probleem.
Nou,
ja.
Hartelijk welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Je hebt al zo net een terechte vraag, een goede vraag gesteld aan Kimberly over het product Lotus Pro. Maar we gaan nu het hebben over de Plastic Soup Foundation. Want dat is de reden dat je hier ook bent.
Ja, misschien wel even handig om voor de luisteraars ook aan te geven wat plastic soep überhaupt is.
Ja,
ja. De plastic soep is eigenlijk de term geworden voor de plastic vervuiling in de oceaan. Sommige mensen hebben nog wel het beeld erbij, zeg maar, dat het echt een soort van plastic eiland ergens is, in midden in de oceaan, wat vaar waar allerlei, waar je overheen kan lopen bij spreken. Nou, dat is het niet. Maar er zijn inderdaad wel plekken in de oceaan, dat heeft al met golfbeweging te maken, waar heel veel plastic zich heeft verzameld. Op het wateroppervlak, maar ook in de waterkolom, zeg maar. Dat is een soort van draaikolkwerking, zeg maar. En daar is Captain Charles Moore in 1997 bij toeval op gestuit. En die heeft het eigenlijk de plastic soep gedoopt. Dus het is de naam geworden voor de plastic vervuiling in de oceaan.
Hoe lang geleden was dat met meneer Moore? Weet
je niet? Nou, 1997.
Oh, 1997. Ja. Oké. Okay. Dus, dus het was toen eigenlijk al... bekendgemaakt, maar nog niet wereldwijd gedragen als een ding waar naar gekeken moest worden.
Nee, dus het heeft heel lang geduurd voordat het echt op de agenda is komen te staan. Dat mensen erover horen. Ja. Wij zijn ook al sinds 2011 daarmee bezig. En dat begint nu, zien we echt wel dat er veel aandacht voor is. Ja. En dat er ook steeds meer actie wordt ondernomen. Ook vanuit de EU, vanuit de Nederlandse overheid. Die heeft nu eindelijk in het nieuwe regeerakkoord voor het eerst ook aangegeven dat ze daar iets mee willen gaan doen.
Ja.
Dus,
dat vind ik altijd zo vaag, hè? Iets willen gaan doen.
Het is een hele kleine kanttekening inderdaad. Maar goed, wij zien dat dan toch als een als iets wat zwart op wit staat. Dus waar we ook graag met ze over blijven praten. Maar waar we ze ook dan uiteindelijk aan gaan houden.
En voor de luisteraars, hoe groot is het probleem? Hoeveel plastic verdwijnt er nou eigenlijk in onze oceanen?
Het probleem is eigenlijk heel groot. Ja. Wordt aangenomen dat er een volle vrachtwagenlading per minuut in de oceaan erbij
per
komt.
Per minuut?
Ja. En gezien de plastic productie, nu zo op een 300 miljard ton per jaar zit. En waarvan wordt aangenomen dat de komende 30 jaar tot 2050 gaat verdubbelen. Omdat we steeds meer plastic gebruiken voor van alles. Wordt dat probleem dus ook steeds groter. En de Ellen MacArthur Foundation heeft in 2014 gezegd van als we zo doorgaan, dan zit er straks in 2050... aan gewicht meer plastic in de oceaan dan vis. Dus het probleem is, als we niks doen, is het gigantisch.
Ja,
we krijgen dus gewoon plastic op ons bord.
Ja.
En dat is dan ook weer een plastic bord, misschien.
Ja.
Maar ik snap dat niet, hè? Want het probleem is natuurlijk niet helemaal onbekend. Dat er toch in de industrie zoveel door wordt geproduceerd als het gaat om, zeg maar, al die plasticen die niet goed zijn.
Ja, nou, kijk, het is in die zin, plastic aan zich is een mooi product. Het kent vele toepassingen. Hè. We gebruiken het ook in de medische industrie en zo. Dus we zijn niet zozeer tegen plastic in het algeheel. Alleen, wij willen wel die plastic vervuiling stoppen. En dat zit hem dus voornamelijk in het feit dat plastic dus heel goedkoop is. En daarom wordt het ook heel veel geproduceerd. Je ziet het nu ook in... Het is een licht materiaal. Dus je ziet ook dat supermarkten die bijvoorbeeld zich moeten gaan houden aan de CO2-richtlijnen. Nou, die denken dus nu ook van, nou, dan moeten we dat glas moeten we dan gaan uitfaseren. Want dat is dan zwaar. Dat brengt dan
transport.
Ja, in transport weer veel CO2 met zich mee. Dus laten we dan overgaan op plastic.
Hmm.
Dus ja, het is ook soms lastig om te bedenken van wat is dan meer urgent, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar Wij zijn van mening van we gebruiken heel veel plastic, gebruiken we eenmalig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik keek net al bij de koffieautomaat, zag ik van we hebben hier plastic bekertjes in de automaat. Wij denken van dat kan je heel gemakkelijk natuurlijk met mokken doen, want dit gebruik je straks. Gemiddeld wordt plastic zakje wat je van de supermarkt meeneemt of een product wat je een net mandarijnen, dat neem je mee naar huis en dan haal je het netje eraf, het fruit leg je in de fruitschaal en het netje gooi je weg. En dat, ja. Die single-use plastics, daarin moeten we gewoon, denk ik, of wij als organisatie vinden dat we daar echt veel meer van af moeten gaan om echt het consumentengedrag, het consumeergedrag te veranderen en te verminderen eigenlijk.
Ja, zeker.
Ik zal het trouwens doorgeven.
Hier van de plastic bekertjes. Ja, papieren bekertjes van een soort van karton. Hè?
Ja, dat zou dat kun je dan ook weer recyclen natuurlijk.
Ja. Maar plastic kan ook gerecycled worden.
Klopt, maar plastic, zoals je dat hier nu als een drinkbekertje kunt gebruiken, en wat je gewoon met plastic gescheiden inlevert, dat wordt dan niet meer, dat wordt wel opnieuw gebruikt, maar niet opnieuw als een plastic bekertje. Dus dat heeft dan te maken met de richtlijnen voor hygiëne, zeg maar. Maar je kunt je voorstellen dat als je dus je fles Glorix, die was het goed straks niet meer nodig hebben, maar als je die daarmee weggooit, dan kun je dat niet meer gebruiken opnieuw voor etenswaren, zeg maar. Dus wat er dan vaak gebeurt met dit soort dingen, als het gerecycled wordt, dan worden bijvoorbeeld gedowncycled eigenlijk. Dus dan worden er bijvoorbeeld hectometerpaaltjes van gemaakt. Dus het wordt wel opnieuw gebruikt, maar nooit meer voor eenzelfde soort product.
Ja,
dat zie je eigenlijk alleen met als je dus het zogenaamde closed loop recycling hebt, zoals in het statiegeld of een statiegeldfles, zeg maar.
Stem,
dan zie je dus die petflessen kunnen dan weer een aantal keer worden gebruikt opnieuw als petfles.
Ja.
En dat werkt dan. Maar dus met alleen recycling komen we er ook niet.
Nee, ja, dat is ook best een fix probleem, heb ik zo begrepen.
Ja,
ik had ook begrepen dat er wat voor materialen worden er gebruikt als alternatief voor petflessen? Suikerriet of iets anders? Of bieten?
Ik moet zeggen, ik toevallig kreeg ik gisteren ook weer een filmpje doorgestuurd van iemand. En dat was dan inderdaad een materiaal dat dus in de vorm van een fles kan worden gegoten. En op het moment dat het water erin zit, dan houdt het die vorm. En op het moment dat het dan leeg is, dan verschrompelt het. En dan is het een soort van bioafbreekbaar. Het was een Frans filmpje, dus ik kon niet helemaal precies het materiaal er nu zo uithalen.
Ja.
Onze innovatiemanager die houdt dit soort ontwikkelingen dus ook in de gaten om te kijken van, nou ja, in hoeverre is dat bijvoorbeeld dan weer toepasbaar, ook bijvoorbeeld in de horeca, waar je natuurlijk ook heel veel ziet als plastic rietjes, waar ook onlangs veel aandacht door was. Katja Schuurman die riep op om geen plastic rietjes meer te gebruiken.
Ja.
En dan zie je dus inderdaad ook dat er bijvoorbeeld echt van rietstengels daar alternatieven of eetbare alternatieven komen, zeg maar. Dus dat is ook allemaal om die consumentengedachte een beetje op andere, om als consument op andere gedachten te brengen.
En als Katja Schuurman het zegt, dan moeten we dat natuurlijk allemaal doen.
Dan luisteren we gewoon.
Ja, gewoon luisteren.
Zeker.
Je ziet het al in de winkels, want daar is het natuurlijk ook al duidelijk dat je niet zomaar meer een tasje meekrijgt. Het is nog wel verkrijgbaar, overigens. Maar
het werkt echt.
Het werkt wel,
Je ziet echt dat het met 70% de productie van die tasjes en dat we ze kopen, is echt met 70% afgenomen. Dus dat is, dan zie je echt dat werkt.
Ja, dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk, dat is heel goed.
Over Frankrijk gesproken trouwens, daar is was onlangs in het nieuws ook over die plek, Méricourt geloof ik dat het heet.
Ja.
En dat was vreselijk daar in die rivier.
Ja.
Is dat ook iets waar jullie iets aan kunnen doen of mee bezig zijn?
Het ging om 50 ton plastic afval en andere afval.
Dat soorten. Zou kunnen. Ik weet niet de exacte cijfers. Ja. Maar het is wel zo toevallig dat wij inderdaad een project samen met IVN Nederland en Stichting de Noordzee vorig jaar hebben geïnitieerd, wat dat heet, Schone Rivieren.
Ja.
En dat is eigenlijk een, wij zien Nederland is natuurlijk, we zitten aan de kust. Dus wij zijn een beetje een soort van het afvoerputje van Nederland, van Europa wat dat betreft. Dus alles wat vanuit die rivieren, daar komt gewoon heel veel afval in terecht. Dat is deels consumentenafval of recreatieafval wat in de rivier verdwijnt. Maar dat zie je ook dat er heel veel industrieel afval terug te herleiden is. En dat komt in de rivier terecht. En vervolgens stroomt dat, als je daar dus niks mee doet, zo de zee in. Als het niet daarvoor al bij dieren in nesten is blijven hangen en zo.
Ja.
En wat wij daarmee eigenlijk doen, is dat we proberen met behulp van vrijwilligers in kaart te brengen van hoe groot dat probleem is. Dus we hebben verschillende tracés eigenlijk die we onderzoeken. En dan gaan monitoren van wat vinden we hier nu. En nou ja, wat voor ons als Plastic Soup Foundation interessant is. Van welke merken vind je dan bijvoorbeeld terug. Zodat we ook die merken kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Van hey, we vinden van jullie heel veel terug. We zien bijvoorbeeld veel drankverpakkingen. Veel eetchips, snoepverpakkingen.
Ja.
En dan is het fijn als je ook de fabrikant kunt aanspreken. Van hey, besef je dat er van jullie product heel veel wordt teruggevonden. Kun je daar ook iets anders mee doen?
Ja, maar ja, zij zullen natuurlijk zeggen van ja, maar de consument die smijt het op straat.
Ja, dat is waar. Maar toch zie je ook, dat zie je bijvoorbeeld in de statiegelddiscussie met op kleine flesjes. Daar zie je nu van terug dat een Greenpeace bijvoorbeeld, die voert nu druk uit op grote frisdrankproducent, zeg maar,
ja,
met de rode fles. En daar zie je ook van, ja, ze willen daar wel echt dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. Want je kan niet eindeloos blijven doorproduceren en verwachten dat er dan dat allemaal goed terecht komt. Want dat is niet zo helaas in de praktijk. Dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid van enerzijds consument, ja, maar ook zeker de industrie, waar namelijk ontzettend veel ook dagelijks dus wordt bijgeproduceerd. Daar zou je best wel kunnen zeggen van jullie moeten ook naar jezelf kijken om hier een stukje verantwoordelijkheid in te dragen.
Ja, tuurlijk. Nou zal ik wel te denken, die statiegeld, dat verhaal, dat is breed uitgemeten in de media ook geweest.
Mm-hmm.
Is onderzoek gedaan. En er is ook geclaimd dat het eigenlijk niet zo rendabel zou zijn om de statiegeld weer opnieuw te herintroduceren. Wat is jullie mening daarover?
Nou, kijk, je moet dat in die zin, dat onderzoek, moet je, dat is op meerdere manieren uit te leggen. En wij zien het, wat ik net zei over dat je dus die hoogwaardige recyclaat, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus om dat te krijgen en dat dus de industrie het ook als een aantrekkelijk alternatief gaat zien. Daarvoor heb je juist een closed loop cirkel dus nodig, zeg maar. Ja. Dus daarvoor juist zou statiegeld heel goed kunnen zijn. Omdat het op dit moment nog niet zo is, wordt inderdaad recycling, wordt dat niet zo hoog aangeslagen. Maar we hebben zelf een aantal jaar geleden met Trash Hunters hebben wij zijn we, dus dat is een project van ons waarbij we waarbij consumenten ook zijn gaan schoonmaken. Die hebben zo'n 30.000 artikelen die zij op straat hebben gevonden, hebben ze gezien en vastgelegd. En daar zagen we bijvoorbeeld nauwelijks grote 1,5 liter flessen van waar de statiegeld wel al op zit.
Ja.
Er is dus een tijdje sprake geweest dat ze dus op grote flessen ook de statiegeld wilden gaan afschaffen.
Maar het is vaak juist dat kleingoed wat vooral in zwerfafval natuurlijk vaak voorkomt.
Ja, en nou, wij zijn van mening dat financiële impuls, om het zo maar te zeggen, om als je je flesje inlevert en je krijgt er wat voor terug, dat ofwel degene die het zelf produceert denkt van nou hier, weet je, dat is gewoon cash geld. Maar op het moment dat iemand toch denkt van ik gooi het weg, dat er dan altijd wel iemand zal zijn die het opraapt en denkt van hey, ik ga dit zelf naar de supermarkt brengen om er wat aan, om er iets weer voor te krijgen. Dus wij geloven er wel in het statiegeld op die kleine flesjes, dat het wel degelijk zin heeft en daar zijn overigens ook onderzoeken al naar gedaan om dat,
Ik geloof dat Kimberly nog een vraag heeft.
Ja, ik vind dat ik ben veel ook bij circulaire bijeenkomsten om daar meer. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Ik geloof er 100% in. Want op het moment dat daar een businessmodel achter zit, dat absoluut een stimulans is. Maar wat ik me ook altijd afvraag, is het niet, hè, de consument moet een andere mindset hebben, de producent. Maar moet er niet ook veel meer kennis beschikbaar zijn wat je met plastic kunt? Zeg maar, hoe derde partijen daarvan input kunnen geven van oké, we kunnen er banken van maken, we kunnen er meubilair van maken, ik heb soms wel eens het gevoel dat iedereen maar naar een circulaire wereld wil, maar dat die kennis niet zo goed beschikbaar is over wat je er dan eigenlijk allemaal mee kan.
Ja, want het blijft natuurlijk bij de flesjes en de zakjes en de dingetjes. Ja.
Ja.
Ja. Nou, kijk, het ding is in feite het probleem in Nederland zit hem heel erg in de zwerfafval, zeg maar.
Ja.
He, dus dan heb je het over snoeppapiertjes, dan heb je het over die plastic flesjes, blikjes, al dat soort dingen. Wat ik net al zei, helaas kun je daar niet altijd heel veel dingen mee doen, zeg maar. Dus het is niet altijd van hoogwaardig genoeg materiaal. Maar je ziet bijvoorbeeld in het buitenland, ik ben toevallig net op een congres geweest in Tallinn. Dat ging over de World Cleanup Day die er dit jaar aan zit te komen. Daar zijn wij de Nederlandse partner van. En dan zie je, daar zitten 150 landen zijn erbij aangesloten. En dan zie je met wat voor problemen zij dan kampen, maar ook met wat voor veel groter afval zij dan te maken hebben. En waarmee dus in feite waar je eventueel ook meer mee zou kunnen doen naderhand. Maar ergens klopt het wel. En je ziet wel meer in initiatieven waar inderdaad nieuwe producten worden gemaakt van plastic doppen bijvoorbeeld. Zo is er Wasteboards is een club hier ook uit Amsterdam die skateboards maakt van plastic
van
doppen.
Die doppen. Zeg
maar. Ja, die dus ook hier in Amsterdam worden opgevist, zeg maar.
Ja.
Dus in die zin, het is natuurlijk ook de vraag van wie gaat er dan straks ook iets mee doen, zeg maar. Dus dat, dat is soms.
Dan heb je weer die financiële impuls nodig natuurlijk.
Ja.
Of als je daadwerkelijk goed wil aanpakken.
Ja. Ja, en wat wij wel doen is bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met het ontwikkelen van een corporate plastic footprint, zeg maar. Zodat we dus aan bedrijven kunnen laten zien van, nou ja, dit is wat jullie plastic footprint is. Dus dit is wat jullie produceren en wat daar statistisch gezien dan mogelijk in de natuur terechtkomt, zeg maar. En om in ieder geval bedrijven zo op die manier wel bewust te maken. En ook van de alternatieven wat ze hebben. We proberen ze daarin ook te adviseren dan van wat kun je dan veranderen om die footprint omlaag te brengen.
Ja, wie zijn de grootste vervuilers? Consument of de industrie? Kip of het ei?
Moeilijk.
Ja, lastig. Laat ik het zo zeggen. Als ik nu kijk naar wat wij bij die schone rivieren terugvinden, dan is 52% komt van consumenten en recreanten, zeg maar, af bij die rivieren. Waar een heel groot gedeelte is, is ook weer van. Dat is. Even kijken. Nou, 37% is vanuit de industrie.
Ja.
Maar goed, dus dan heb je het over van welke bron komt het rechtstreeks in de natuur terecht.
Dat is toch wel de consument dan?
Ja, maar goed, tegelijkertijd, wat ik al zeg, als je dus als consument ben je eigenlijk bijna een soort van plastic verslaafd. Ja. Op het moment dat je dus geen alternatief hebt voor plastic bekers, dan grijp je daar op terug, zeg maar.
Ja.
Dus ook op het moment dat je geen alternatief hebt voor een plastic flesje of iets anders, dan is dat wat je, dus dat de enige keuze die je hebt. Of als mandarijnen altijd voorverpakt of ander fruit, zeg maar, binnenkomt. Nou ja, dan krijg je, dan heb je als consument ook niet een keuze. En we denken dat daar ook wel daar ligt er ook weer dus een stukje verantwoordelijkheid bij industrieën.
Zeer zeker. Nou, daar gaan we heel even over nadenken. En dan zijn we zo dadelijk weer terug. Wat een heerlijk nummer is dat, hè? Van U2, Ordinary Love. Ja, daar genieten we wel van.
Zeker genieten we daarvan. Ja, ik was even aan het nadenken over wat Erik zojuist nou allemaal zei.
Ja, over maar, dat het best wel lastig is om al die kleine soort verpakkingjes, zeg maar, die van plastic zijn, om die te recyclen tot een hoogwaardig iets.
Ja.
Dat eigenlijk een groot probleem vormt. Maar daarnaast ook dat de consument eigenlijk toch wel neerkomt op de grootste vervuiler. Maar toch blijft het een beetje kip in een ei verhaal. Want aan de andere kant, ze kopen het ergens.
Ja, nou ja, kijk, maar dus dan nu hebben we het dan specifiek gehad natuurlijk over verpakkingen, over drankverpakkingen en dat soort dingen, over zwerfvuil eigenlijk.
Ja.
Maar het probleem is nog wel groter dan dat.
Ja, zeker.
We hebben onze meest bekende campagne tot nu toe is bijvoorbeeld Beat the Microbeat, waarin we actie hebben gevoerd tegen plastic in cosmetica.
Ja.
En dan moet je denken aan scrubs in body lotions waar van die glitters in zitten.
Ja.
De tandpasta's. Daar had de consument tot de 12 in principe geen weet van. En dan koop je tandpasta en je spoelt je mond daarmee. En afgezien van het feit dat je gedeelte waarschijnlijk gewoon ook binnenkrijgt, spoel je een hele hoop plastic dus daarmee de zee in.
Want water in, ja.
Water, hoe zeg je dat? Treatment facilities, zeg maar. Dus waterzuiveringsinstallaties. Ja. Die krijgen dat er niet uitgefilterd. En,
omdat het zo fijn materiaal is.
Ja.
Minuscule deeltjes, nanodeeltjes misschien zelfs.
Ja, en wat de professor eerder ook al aangaf in een telefoongesprek was...
Kaminski van TU Delft.
Plankton eet dat. Plankton wordt door vissen gegeten. En die vissen eten wij uiteindelijk weer. Het komt dus in die voedselketen terecht. En je kunt je dus afvragen straks van wat doet dat dan met ons in ons lichaam? Daar zijn nu al onderzoeken naar die in ieder geval verbanden leggen tussen de aanwezigheid van plastic en bepaalde hersenaandoeningen. Volgens mij zijn dat zo'n 80 die daarmee in verband worden gebracht. Maar dat heeft te maken met hormoonverstoorders, weekmakers die in plastic zitten, die wij in ons lichaam hebben.
Kun je twee voorbeelden noemen van bepaalde aandoeningen?
Nou,
willen we dat weten?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, een echte aandoening zo die heb ik nu niet even zo in mijn hoofd zitten. En het ding is ook, het verband is gelegd, maar het sluit...
Alzheimer misschien, of iets wat daar blijkt?
Ja, volgens mij wel. Dat zijn bepaalde...
Ja, het doet wat met je hersenen natuurlijk. Ja.
Maar waar het op neerkomt is dat... uitsluitend onderzoek daarover, dat is er nu nog niet.
Nee.
En wij proberen dat wel te faciliteren. Daar ook heel veel over te communiceren ook. Maar... Goed, dat het iets met je lichaam doet, daar denken wij dat bijna niet uit te sluiten is. Omdat dus wij denken dat die kans heel groot is, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou ja, je zou als mens ook niet zomaar een stuk plastic pakken en opeten.
Ja,
dus
ja, exact.
Dat het niet goed is, dat mogen duidelijk zijn.
Even, voor de duidelijkheid, ook voor de luisteraars. Want je had het net ook over professor Kaminski van TU Delft.
Mm-hmm.
In het begin vertelde ook dat hij lid is van de adviesraad van de Ocean Cleanup.
Mm-hmm.
En Ocean Cleanup, dat is een organisatie die, als het al gebeurd is, allemaal alles gaat opruimen. Maar jullie hebben een andere missie, hè?
Ja, dat klopt.
Dus er is daar wel een duidelijk onderscheid in.
Dat klopt inderdaad. Ja, wij geloven erin in een aanpak zo dicht mogelijk bij de bron. Dus daar zijn ook onze campagnes zijn er ook op gestoeld. De Ocean Cleanup is voor in ieder geval ook voor de awareness van het probleem is het gigantisch.
Ja.
Hebben zij echt een ontzettend goed werk daarin verricht. Het is alleen wel zo dat slechts 5% van het plastic wat dan in zee en in de oceanen is, dat drijft aan die oppervlakte. Dus dat kun je schoonmaken, zeg maar. Maar een hele hoop microplastic, zoals ik net zei, uit die cosmetica en zo, die komen gewoon in het water terecht. Dat zakt naar de bodem.
Ja.
Dus het probleem is eigenlijk nog een stuk groter dan dat.
Ja.
Dus ja, we moeten onze krachten in die zin bundelen. En daarom is het ook goed, denk ik, dat wij op een ander, daar eerder in het, hoe zeg je dat?
Ja, bij de bron eigenlijk.
Dichter bij de bron, daar doen wij ons werk. En het schoonmaken, wat ook heel belangrijk is. Want je ziet gewoon dat zeehonden, walvissen, die raken verstrikt in netten en dat soort zaken. Dus dat opruimen is ook ontzettend belangrijk. Maar het is niet voldoende om het hele probleem op te kunnen lossen, geloven wij.
Ja, dat is ook niet zo makkelijk, denk ik. Ja. Dat zal niet wel 1, 2, 3 opgelost zijn. Ja, maar het is goed dat jullie zo lang bezig zijn.
Ja, ik moet je ook zeggen, je hebt natuurlijk die twee werelden, de consument en de industrie, het bedrijfsleven. Dat ik er ook echt heilig van overtuigd ben dat het bedrijfsleven veel te langzaam is met het verantwoordelijkheid pakken. En dan bedoel ik daarmee het bezit. Ja. Op het moment dat jij plastic, papier, een leverancier bent van een bepaald product. Moet er duidelijk zijn wie de verantwoordelijk is en wie de bezitter daarvan is. En die hele lineaire economie die we hebben, ja, met name richting het bedrijfsleven, dat is echt wat veel te traag gaat. En waar ik echt denk dat met name de grote leveranciers veel beter naar hun producten en businessprocessen plus businessmodellen moeten gaan kijken van hoe kunnen we van die lineaire economie een circulaire economie maken, dat die grondstoffen in het bezit blijven, die je weer kan recyclen. Of in ieder
geval. Want je gaf zojuist een voorbeeld, hè? Kan je dat nog even nog een keer toelichten?
Ja, wat interessante initiatieven zijn. Er zijn nu verschillende bedrijven die bijvoorbeeld aan kantoren waar heel veel papier verbruikt wordt, geen papier meer verkopen, maar papier verhuren.
Ja.
Dus het bedrijf heeft een abonnement met de leverancier om papier te gebruiken eigenlijk. Daar is een bepaald bedrag voor afgesproken. En aan het eind van een bepaalde periode moet dat papier weer terug aan de leverancier gegeven worden.
Ja.
En op het moment dat de leverancier minder papier terugkrijgt, gaat de abonnementsprijs omhoog. En als dat wel gewoon hetzelfde is wat ze hebben gekregen, hebben ze gewoon een abonnement. En de opdrachtgever, de leverancier, die zorgt er weer voor dat dat gebruikte papier weer wordt omgezet tot nieuw bruikbaar papier.
Ja, dus daar heb je wel een heel mooi recyclingconstructie, als het ware. Want ja, dat gaat wel op in deze maatschappij van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Zo verlies je in ieder geval die grondstoffen niet uit het oog.
Ja, ook dat.
Ik denk dat die circulaire economie er echt moet komen en dat dat gewoon steeds groter gaat worden. Dat is heel erg belangrijk in alle opzichten. Maar ik vraag mij af of dat voor het totale probleem, de urgentie die daarin in schuilt en waar Plastic Soup Foundation als een toonaangevende partij, moet ik wel zeggen, maar er zijn er wel meerdere, dat probeert te oplossen. Want het is een mondiaal probleem die heel snel groter en groter gaat worden. En die circulaire economie, daar geloof ik echt in. Alleen dat heeft veel meer tijd nodig. Ook omdat het wordt nog niet zo breed gedragen. Het is allemaal kleinschalig. Het wordt niet opgeschaald naar hele grote productiemogelijkheden.
Nee, maar ze moeten hele structuur moet worden omgegooid. Soms moet er ook nieuwe apparatuur voor komen en dergelijke. Dus daar gaat natuurlijk een hoop geld in om. En dat gaat dan niet zo snel.
Ja, maar dan zie ik dus wel dat er bijvoorbeeld, dat heb ik op jullie website gezien, dat Groot-Brittannië, Engeland, die is dat nu echt aan het bekijken om dat helemaal te gaan bannen. Alles wat met vermijdbare plastic, zoals ze dat noemen, dat ze dat gewoon niet meer willen. En dat er ook supermarkten daar zijn die zeggen van, er komt gewoon helemaal geen plastic meer in onze supermarkt terecht. Is dat een voorbeeld voor de Nederlandse overheid misschien?
Ja, ik denk sowieso dat Nederland, hoewel grappig genoeg twee best wel grote en bekende initiatieven op dit gebied komen uit Nederland, maar tegelijkertijd gebeurt er in Nederland aan de plastic problematiek op politiek niveau nog niet zo heel veel.
Ja, want Nederland die kan straks waarschijnlijk ook zijn plastic niet meer kwijt.
Ja, nee, dus daarom, ze moeten daarmee ook wel aan de bak. Maar,
China.
Maar
die willen niet meer.
Nee, maar dat is het punt, ja.
Ja.
Dat is voor jullie goed dat er nu gezegd is door China van we willen jullie plastic niet meer.
Ja, dus in die zin denk ik wel dat gaat wel processen versnellen inderdaad. Ja. Dat zie je ook met Frans Timmermans heeft twee weken geleden hebben ze de nieuwe plastic strategy aangekondigd. Okay. Waarin ze ook aangeven, in 2030 willen wij, moeten er bepaalde doelen zijn gehaald, zeg maar. Dus inderdaad meer naar die circulariteit toe gaan. De drastische vermindering van productie. In Engeland is het zo dat ze hebben inderdaad ook een ban op microplastics aangekondigd. Dat is dus met name in die cosmetische producten. Zweden heeft dat ook onlangs gedaan. Er zijn best wel wat landen die inderdaad waar dat heel erg in beweging is. En wat inderdaad, er is een Engelse onderneming, Plastic Planet. En die willen eigenlijk gaan beginnen met de eerste plastic free aisle. En nou weet ik toevallig dat hier in Nederland, in Amsterdam, gaat plaatsvinden. Samen met een supermarktketen die met name heel erg ook in de duurzaamheid en biologische producten zit.
Oké.
Interessant.
En dat is heel leuk om te zien. Is dat gaat in maart gebeuren.
niet
ook
altijd...
in maart.
Ja, ja.
Maart Roestestaart.
Ja, ja, zeker. Ja. Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan om te kijken van welke producten kun je nu echt helemaal plasticvrij aanbieden. Maar je moet je bedenken dat een simpele fles, ook al zou je een glazen fles hebben met een ijzeren dop, dan zit daar vaak toch ook nog zo'n rubber randje in, weet je, om lekken te voorkomen en zo. Dus het is echt om helemaal plastic vrij te gaan. We zijn er zo gewend aan geraakt. Dat is nog best wel lastig. Dus...
Nou, ik zou je zeggen, vroeger, ik weet niet, dat was in mijn generatie, ja, in die tijd, had je natuurlijk dat de melkboer had gewoon bepaalde type flessen en daar zat echt geen plastic aan. Totaal niet. Dat waren zeg maar een beetje ouderwetse flessen die nu weer modern zijn of worden gezien als vintage, is weer helemaal hot. Maar die, die zette je dan gewoon op een gegeven moment voor de deur en die werden opgehaald. Ja. En zo ging het systeem. Nou snap ik wel dat dat in de huidige economie bijna niet meer haalbaar is. Hè? Misschien nog in een klein dorp dat wel kan. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat er ooit is geweest.
Ja. Ja.
Dus het zou op een bepaalde manier toch wel weer terug moeten kunnen keren.
Ja.
En dan, dan zal de constructie wellicht een beetje anders zijn. Maar ik denk wel dat het mogelijk moet zijn.
Nou ja, het is grappig, want inderdaad in die ontwikkeling van die plastic-free supermarkt, er is dus inderdaad heel veel gekeken van, wat kunnen we dan doen? En ik weet dat de eerste beweging is dan, maar vroeger was dat dan toch ook niet zo. Tegelijkertijd is natuurlijk de uitdaging om vooruit te kijken en te kijken van, wat zijn dan nieuwe materialen die we kunnen gebruiken? Dus zo heb je bijvoorbeeld kunststoffen die bijvoorbeeld van, is van schaaldieren, zeg maar. Dus van daar wordt dan een soort van ook een kunststof van gemaakt.
Het schijnt van ook van slakken te kunnen, volgens mij.
Ja, en van, ik weet dat ze van kreeften, van garnalen, zeg maar, van die schalen, zeg maar, daar kunnen ze dit soort toepassingen ook van maken. Nou, daar wordt al naar gekeken.
Ja.
Dat wordt ook zo'n dergelijke coatings worden ook naar gekeken in de kledingindustrie. Want ook daar zit ook een probleem over. Synthetische kleding, als je op het moment dat je dat wast, dat verliest dus ook weer vezels. En die vezels zijn wederom weer niet uit te filteren door de wasmachine zelf.
Ja.
Maar ook niet in die waterzuiveringsinstallaties. En dat verdwijnt ook weer zo de zee in. Dus daar hebben we ook vorig jaar onderzoek naar gedaan met onze Ocean Clean Wash campagne en Mermaids. Dat was op Europees, hebben we samen met drie partners in Italië en Spanje. Dat was onderzoek vanuit Europa, zeg maar, om te kijken van hoeveel kleding of hoeveel vezels, synthetische vezels, verlies je nou tijdens zo'n wasbeurt. En dat was tussen de 600.000 en 17,7 miljoen vezels per wasbeurt. Van een gemiddelde was van 5 kilo.
Dat is toch onvoorstelbaar?
Ja. En
dus dan heb je het over één huishouden.
Ja. Ja, en als je dat dan dus bedenkt dat er dus zo'n 7 miljard mensen hier wonen op deze aarde, kun je je voorstellen dat dat ook weer, er komt zoveel in terecht. Maar goed, zo'n coating die het mogelijk maakt dat je je vezels minder, of je kleding draden, om het zo maar te zeggen, minder vezels verliezen. Daar zijn mensen bijvoorbeeld nu ook aan, partijen ook naar aan te kijken om dat te ontwikkelen. Dus dat is ook wel heel interessant.
Ja.
Er gebeurt op dat gebied, het is ook wel in beweging. En dat, dus we willen niet eigenlijk alleen maar als Plastic Soup Foundation ook niet alleen maar verkondigen hoe slecht het gaat in de wereld en zo. We zijn ook wel hoopvol. Er zijn heel veel het is gelukkig ook veel partijen, vaak ook grassroots, zeg maar, die zich daarmee bezighouden.
Ja.
Bijvoorbeeld een partij uit Amerika, een vrouw die heeft de Cora Ball. Dat is een soort van geïnspireerd op koraal. Heeft ze ontwikkeld, zeg maar, die je in een wasmachine kan gooien en die vezels zou opvangen.
Ja.
En twee mensen uit Duitsland die hebben een waszak ontwikkeld. Die ook de vezels tegenhoudt tijdens het wassen. Nou, dat soort producten zijn allemaal nog in ontwikkeling, weliswaar. Maar
waar zou het moeten beginnen? Want eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, we gaan eerst kijken naar de textielleverancier.
Ja,
bijvoorbeeld.
Klopt.
Want dan krijg je natuurlijk weer het probleem van de kip en het ei. Want in de textielindustrie kijken ze natuurlijk ook naar de kosten.
Ja.
En wat moet het opleveren? En hoe gaat dat dan in zijn werking? Want daar komen die vezels uiteindelijk vandaan.
Ja, nou, wij zijn bijvoorbeeld ook met kledingmerken in gesprek. Die zich hier ook geroepen toe voelen.
Ja.
Om hier iets mee te doen, zeg maar. En dat er is een soort van branchevereniging waar heel veel, dus internationaal, waar kledingmerken zich aan verbinden. En waar ook een soort van keurmerk aan vastzitten. En wij proberen daar bijvoorbeeld te kijken van kunnen we daar ook dat plastic verlies, zeg maar, kunnen we dat daar ook in dat keurmerk laten opnemen, als het ware, zodat de kledingmerken die zich willen voegen bij die vereniging, dat die, nou ja, dan moeten zij dus ook zorgen dat zij wat dat betreft in de keten ook hun plastic op orde hebben, zeg maar.
En ja, dat in die zin, dat het van andere soorten materiaal is, hè? Je hebt natuurlijk, want er is al kleding dat gemaakt is van bijvoorbeeld van hennep, ja, schijnt. Ja, dat is een hele andere type vezel en dat, ja, is gewoon biologisch afbreekbaar natuurlijk.
Ja. Ja, het is zo dat bijvoorbeeld, hè, je ziet het ook met bamboe bijvoorbeeld. Nu is het wel zo dat van dat bamboe wordt een viscose gemaakt. Dus dat is eigenlijk ook weer een synthetische stof, zeg maar. Ja. Het is in die zin beter voor het milieu, omdat het dus ook weer met die CO2, aan de CO2 kant zit het dan dus beter, omdat katoen is lastiger te produceren, zeg maar. Dat is meer belastend voor het milieu. Maar het is niet zo dat als je bij wijze van spreken zo'n t-shirt in de wei gooit, dat het dan zomaar oplost, zeg maar. Zoals een wollen trui dat bij wijze van spreken wel zou kunnen doen. Ja. Dus ook daarin, we proberen gewoon na te denken over en de industrie te stimuleren. Van oké, om creatieve oplossingen te bedenken om hoe ze dat kunnen doen. En uiteindelijk, ja, ook hier weer. Zorg dat je trui eigenlijk niet ergens, of je t-shirt niet ergens in het milieu natuurlijk belandt. Maar nou ja, goed, er wordt gewerkt aan een wasmachinefilter. Dus er gebeuren heel veel dingen wel om dit probleem terug te brengen eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ondertussen zijn we in de studio hier naar elkaar aan het kijken van wat hebben we aan. We voldoet het aan de normen.
Ja. Nou, polyester ten over. Maar goed, ja, maakt niet uit. We gaan eventjes luisteren naar muziek. We zijn zo dadelijk weer bij jullie terug.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our bikes into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by.
Nou, echt een fantastisch mooi nummer. Dat was James Bay met Hold Back the River. Daar hebben we ontzettend van genoten. En wij gaan hier verder in de studio met Erik Selecki. Ja. En hij gaat ons verder inlichten en informeren over de Plastic Soup Foundation.
Ja, dat was toch wel weer interessant wat je net ook vertelde. Maar ik zat ook even te kijken naar wat er allemaal op mondiaal niveau gebeurt. Want ik heb begrepen dat er meer dan 190 landen, 193 landen geloof ik, die ook echt wel actief bezig zijn om dat verhaal met plastics en dergelijke, om dat op te pakken en aan te pakken, zeg maar. Je bent net naar een bijeenkomst geweest. De plaats ben ik heel even vergeten.
Tallinn.
Ja. En jullie zullen ongetwijfeld met allerlei partijen gaan praten over hoe dingen aan te pakken. En een beetje gaan lobbyen misschien. Ik weet het niet of jullie daar ook voor ingericht zijn. Maar wat zijn de verdere ervaringen van andere landen? Hoeveel delen jullie qua informatie en communicatie?
Het is heel interessant. Ik denk op die conferentie, daar waren zo'n 90 landen op dat moment aanwezig. Dus we waren met kleine 300 man. De problemen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. En wij proberen we zijn een paar keer in allerlei werksessies zijn we dan met West-Europese landen ook meer samengekomen. Dus Duitsland, Frankrijk, België. Omdat daar zijn de problemen komen enigszins, of ja, uitdagingen om het zo te zeggen, die komen wat meer overeen. Maar als je bijvoorbeeld al een klein stukje verder maar gaat kijken naar een Slovenië of in Roemenië, in Oost-Europa, daar heb je het dus over gigantische illegale dumps, sites. Veel bouwafval wat overal en nergens rondzwerft, zeg maar. Die problemen die zijn weer heel anders. Als je nog een stukje verder gaat kijken naar waar mensen, geloof ik, uit Jemen heb ik gesproken. En ook uit Myanmar. Daar moet je bijvoorbeeld nog uitkijken voor landmijnen, bijvoorbeeld. Weet je wel. Dus wat dat betreft was het heel apart om te zien van hoe groot het probleem is en hoe verschillend het probleem tegelijkertijd toch ook wel weer is op over de wereld.
Ja.
En heel eerlijk gezegd, ook mogen wij ons toch wel weer gelukkig prijzen. In Nederland is eigenlijk heel veel al goed geregeld, maar er is nog wel meer wat we kunnen doen. En vandaar ook dat wij als Plastic Soup Foundation hebben gezegd, wij willen die World Cleanup Day hier in Nederland willen wij graag hosten. En wij, in dat kader van het Schone Rivieren project wat ik eerder vertelde, denken we ook dat die rivieren is voor ons een heel belangrijk punt. Omdat wij zijn als Nederland we doen heel veel op het water natuurlijk. Maar we recreëren ook, maar we gebruiken het ook als transportmiddel. Maar je wil wel zorgen dat het vanaf daar niet in zee komt. En dan moet je dus inderdaad ook gaan praten met andere landen als in Frankrijk of in Duitsland. Van hé jongens, wij kunnen het hier niet wel anders. Iedere keer gaan schoonmaken aan ons kantje, zeg maar. Maar weet je wel, misschien moeten jullie ook wel zorgen dat het er niet meer in komt natuurlijk.
Ja.
Dus, maar goed, die World Cleanup Day die roept wel op aan ons als burgers zelf om iets te gaan doen op die dag.
Is dat iets wat jullie zelf in het leven hebben geroepen? Of is dat een internationaal iets?
De World Cleanup Day? Dat is een organisatie die is ontstaan in Tallinn. Ik geloof in 2008, meen ik.
Ja.
Daar hebben ze in één dag tijd het hele land opgeruimd, zeg maar. En die hebben daar echt schijnbaar een miljoen mensen op de been gebracht. En de gedachte was, als wij dit in Estland kunnen doen, dan zou dit ook in andere landen moeten kunnen. En zelfs over de hele wereld. En zo zijn zij eigenlijk in de afgelopen jaren zijn ze bezig geweest om steeds meer landen eigenlijk
hiervoor uit te nodigen.
Ja, en steeds meer landen hebben zich daarbij aangesloten. En toen kwam het idee, laten we op één dag proberen de hele wereld aan het opruimen te krijgen. En dat is die World Cleanup Day geworden, die straks op 15 september gaat plaatsvinden, 2018.
15 september, okay.
Ja, dus wij roepen eigenlijk ook mensen op van, dus daar gaat straks een campagne voor komen, om ten eerste mensen te laten nadenken over, hey, als ik de deur uitloop en ik zie daar, je komt al best wel snel, kom je plastic tegen of een blikje of weet ik veel wat.
Ja.
En heel vaak loop je er ook voorbij. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat doe ik ook. Maar goed, op die dag zou je graag willen dat mensen toch even op wachten en iets oprapen en het gewoon weggooien.
Ja, weet je, het is ook vaak dat je toch je irriteert. Je wil het wel opruimen, maar je irriteert je eraan dat een ander gewoon denkt van, ik flikker het op de grond. Ja. En dat is iemand anders zijn taak dan maar.
Klopt. Ja, nee, natuurlijk. Het is ook logisch. Kijk, deels dat je af en toe ook denkt van, ja, weet je wel, wat heb ik hier van een ander, zeg maar.
Ja.
Hè? En, maar ja, het is ook, je hebt ook het idee van, ja, maar dit is niet voor mij. Ik doe het goed.
Nou, dan gaan we het gewoon opruimen. Dan halen we eerst een flesje bij Kimberly. En dan sprayen we er eerst even op. Ja. En dan kan je het gerust
ophalen. Van Kimberly vond ik het wel goed dat ze het even aanhaalde over een circulaire economie. Maar zouden al die bedrijven, zeg maar, die daarmee bezig zijn, dan ook niet op zo'n evenement in Tallinn aanwezig moeten zijn om met elkaar te kijken wat je kunt betekenen voor elkaar? Leent het zich om nog groter te worden, dat soort initiatieven?
Ja, waar dat initiatief eigenlijk op aanstuurt, is dat je dus als burger zelf iets gaat doen, zeg maar.
Oké, als burger zelf, ja.
Ja, en wat zij wel op zich stimuleren is dat je als, als organiserend land, zeg maar. Mm-hmm. In dit geval zijn wij dat dan, vertegenwoordigen wij dan de organisatie van Nederland. Maar om daar, je mag erbij halen wie je erbij wil halen. Dus kijk, wij gaan kijken naar de vereniging van gemeenten, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, waterschappen. Kijken of dat soort partijen misschien wel middelen. Kijk, als je gaat opruimen langs een rivier, nou, dat kun je als burger nog doen. Maar langs de snelweg, als je bij verschillende afritten gaat kijken, dus bergen met afval, maar ja, daar kan je als persoon kun je daar niet komen. Nou, daar kun je kijken van wat kan overheid doen. Maar ja, je kan ook wel denken over in sponsorship, zeg maar. Er zijn wel bedrijven inderdaad die zoiets hebben van, oké, ik kan zelf niet misschien direct iets doen, maar
zou kunnen wel een financiële injectie geven,
ja,
natuurlijk.
Of in middelen, dus in een tuincentrum zou bij wijze van spreken scheppen en vuilniszak of opruim handschoenen, zeg maar, kunnen doneren, zeg maar.
Bij deze?
Ja.
Maar
dat zou natuurlijk kunnen. Dus dat is een beetje dat ligt per land ligt dat dus anders.
Ja.
Maar dat op zich die organisatie vanuit Estland die zegt van, ja, je moet het voor, juist omdat die verschillen per land ook weer zo groot zijn, moet je ook kijken naar wat kan. En wij kijken nu samen JCI is een de Junior Chamber International is een club.
Ik zie hier Kimberly ook heftig meeschudden. Jij kent de club ook?
Ja, zeker. Okay. Ja, absoluut.
Ja, nou, en dat is een club in principe voor volgens mij high potential jonge mensen tot 40 jaar, zeg maar, die zich daarbij kunnen aansluiten en ook daarbij een soort van positieve bijdrage kunnen leveren aan de
waarom
wereld.
Maar tot 40 jaar?
Ik heb geen idee. Het is de Junior Chamber, maar je ziet dus dat...
Ah, het is toch leuk dat het tot 40 jaar is?
Ja, nee. Ja.
Nou, je ziet dat mensen daarna bijvoorbeeld in de Verenigde Naties terechtkomen. Ja. Ik geloof dat Kofi Annan en JFK zijn volgens mij ook ooit lid geweest. Dus je ziet wel dat je kan ergens komen, zeg maar.
Ja.
Maar goed, deze club die zet zich dus op internationaal niveau zijn ze al gekoppeld aan deze clean-up. Dus wij gaan bijvoorbeeld weer met de Nederlandse chapters gaan we kijken hoe zij zich hiervoor kunnen inzetten. Dus ja, we proberen wel dat soort samenwerkingen aan te gaan. Want daarvoor is Nederland dan toch best wel weer groot. Om dat hier allemaal vanuit, in ons eentje, zeg maar, vanuit Amsterdam te coördineren.
Te coördineren, ja. Ja, goed, spannend.
Ja.
Ja.
Wel leuk, inderdaad. Ja, ik zat net te denken, die afval of afvangarmen in rivieren. Mm-hmm. Ik heb daar wel wat van gezien. Er zijn verschillende soorten, verschillende maten. Maar daar kun je misschien ook sponsoring aan koppelen. Dus je begint bij de bron van de Rijn, ik noem maar even wat ergens. En je hebt verschillende van die systemen. Het wordt allemaal afgevangen. En het wordt gesponsord door een bedrijf die zeg maar die materialen kan hergebruiken. Kijk naar circulaire economie. En dan heb je plastic tegeltjes bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, dat zou in theorie zou dat kunnen. Ik weet of er zijn een aantal van dit soort oplossingen die zijn nog wel in ontwikkeling.
In ontwikkeling,
zeg maar.
Ja.
Wat bijvoorbeeld een leuk initiatief is uit Nederland, is de Great Bubble Barrier.
Oké. Ik zie Kimberly weer even schudden.
En dat is ook echt heel innovatief idee eigenlijk. Wat uitgaat van een soort van bubbelscherm. Dus er komt in de rivier komt er een installatie te liggen die luchtbellen omhoog blaast.
Ja.
En met die luchtbellen daarmee kun je... Ja, dat wordt dus een soort van scherm. En als je dat op een logische, goede manier in een rivier plaatst, kan je daarmee drijvend afval naar de oever dirigeren, zeg maar, waar je het dus dan kunt afvangen.
Hebben we daar Tom Cruise voor nodig?
Nee, Anne-Marieke Everleens.
Ja, het zijn drie vrouwen jonge vrouwen uit Nederland die dit idee gewoon bedacht hadden van, hey, waarom kan dit niet? En waarom bestaat zoiets nog niet? En zou luchtbellen hier niet een oplossing voor kunnen zijn?
Ja.
Hebben zich ook, tenminste, die hebben deelgenomen aan een wedstrijd. Hebben ook een innovatieprijs gewonnen. En deel van die prijs was dat ze dit konden gaan testen bij Deltares. Dus dan test je het binnenswater. Maar ze hebben ook in november hebben ze een pilot op de IJssel of in de IJssel kunnen draaien. Van 2-3 weken, meen ik.
Okay. Ja.
Die eerste resultaten die zagen er positief uit. Dus het systeem werkt in principe. Nou was het wel zo dat er op dat moment, geloof ik, net weinig afval was. Maar in principe, je kon goed zien, ik ben toen bij de lancering ook geweest, dat het inderdaad, je leidt ermee plastic naar een punt wat je zelf wilt.
Ja, en, het gaat daarom dat het wel lukt in elk geval.
Ja.
Maar wat ik mooi vind van dat systeem is dat het uit esthetisch oogpunt, je ziet het dus niet.
Ja. En scheepvaart heeft er bijvoorbeeld geen last van. Dat is natuurlijk met zo'n grijparm, zeg maar. Als je die op een rivier zou leggen, dan blokkeer je daarmee waarschijnlijk de rivier.
Ja.
Dat heb je met zo'n scherm niet. Maar ook vissen en dergelijke hebben er dus ook geen last van. Dus in dat opzicht is het heel mooi.
Ja.
Dat het voor de omgeving, zeg maar, redelijk neutraal is. Behalve dat je dus wel, je moet wel een apparaat hebben wat aan blijft staan, zeg maar. Dus, maar goed, wij zijn daar als Plastic Soup Foundation, vinden we dat echt een mooi initiatief. En
ik zie Kimberlyn zie ik iedere keer. Ja, die ken ik of dat weet ik of
we
wat dan ook.
Met Accenture Innovation Awards zaten we met... zij zaten in een andere categorie.
Ja.
Maar dus ik heb heel veel van hun gehoord. En gewoon ook weer echt een voorbeeld. Gewoon drie... Nou ja, dat het vrouwen zijn, dat is dan toeval. Maar gewoon drie jonge mensen die gewoon een bepaalde visie hebben. En dat je dat toch dan probeert. En dat je ziet dat werkt. En echt een heel gaaf concept.
Ja,
gewoon
mooi.
Heel gaaf concept.
Ja. Super. Vandaar.
Nou zitten wij hier in Amsterdam. Hebben jullie ook een project?
Ja, toevallig wel. Oh. Het Amsterdam Clean Water project doen we onder andere met de gemeente Amsterdam, met Waternet. Beberenschot onder andere. Dat project is er in, even kijken, 2016 moet ik goed zeggen, gestart eigenlijk. En de ambitie is om de wateren van Amsterdam schoon te krijgen. En dat doen we natuurlijk deels voor de mensen die hier vandaan komen. Hè, maar ook voor de toeristen. En ook met het oog op daar ook mensen bewust maken van, oh ja, mijn acties hebben gevolgen, zeg maar. En zo vind je namelijk ontzettend veel, ook hier natuurlijk in de grachten en dergelijke, van dagjes mensen, ook wel van de bewoners zelf. Maar het idee is natuurlijk van, oké, dit moeten we ook, willen we onze stad leefbaar houden.
Schoon houden,
dan moeten we daar ook actie op ondernemen. Toevallig zijn we daar bijvoorbeeld ook aan het kijken van, kunnen we dan met zo'n bubble barrier, zeg maar, kunnen we daar bijvoorbeeld ook, kunnen we daar misschien, het ei is misschien, daar wordt naar gekeken, maar ook Amsterdam-Rijnkanaal, zeg maar. Dus kijken waar zou je wellicht zoiets kunnen neerleggen dat je daar de wateren rondom en in Amsterdam schoonhoudt.
Ja.
Dus dat is wel heel leuk dat op die manier ook verschillende projecten waar we dan bij betrokken zijn op een bepaalde manier weer samenkomen.
Heel erg goed. Nou, het is goed om spannend te horen in elk geval.
We hebben heel veel geleerd inmiddels, maar de tijd vliegt voorbij. Ik heb nog een laatste vraag misschien. Zou je een oproep willen doen aan de luisteraars?
Als ik dan een oproep mag doen, zou ik inderdaad willen oproepen om de World Cleanup Day Nederland te volgen via social media, via onze website plasticsoupfoundation.org.
Ja.
En we gaan daar binnenkort beginnen met mensen alle informatie, alle tools te geven om zelf een clean-up in jouw buurt, bij jouw rivier, bij jouw water te organiseren.
Heel goed.
Op 15 september straks in 2018. als het goed is, gewoon nog mooi weer is. Om dan erop te gaan. Dus je kan met je sportvereniging, met je schaakclub, met je familie kun je dingen gaan doen. Dus houd het nog even in de gaten. En misschien tot die tijd kun je onze app bijvoorbeeld downloaden. My Little Plastic Footprint voor Android en iOS. En daarmee kun je je eigen plastic footprint in kaart brengen. En we geef je heel veel alternatieven eigenlijk. Om wat je kunt doen om jouw eigen plastic footprint te verminderen. Dus minder rietjes, minder plastic tasjes, bij wijze van spreken. Ja,
alle kleine beetjes helpen.
Kleine beetjes helpen. Nou, we gaan er zeker mee aan de gang. Ik vond het hartstikke leuk om van jullie hier te horen. Echt tof om als het gaat over duurzaamheid en milieu. Want het is heel erg belangrijk natuurlijk. Ik wil je hartelijk bedanken. Het is heel graag goed gelukt. Je hebt het helemaal in je uppie getrokken. Dus het maakt helemaal niks uit dat Jeroen er niet bij was. Wel jammer voor hem. Ik hoop dat hij heel veel beterschap heeft deze komende dagen. In elk geval bedankt voor het gesprek. En heel veel succes met de Plastic Soup Foundation.
Dankjewel.
En onze gastsprekers voor vandaag, dat waren professor dr. ingenieur Mirek Kaminski van de TU Delft. Kimberly Roersma, oprichter van Mother Nature Cleans. En Erik Seleki, communicatiemanager van de Plastic Soup Foundation. Nou, meer informatie over de gastsprekers kun je vinden op onze site helloradio.eu. En we zijn er volgende week woensdag weer. Volgende week.
Tot dan.
Tot dan.
Dancing with your silhouette in the places that we met. Ooh, trying to find you in the moon. Paris never feels the same when the streets all call your name. Ooh, so I hide in crowded rooms. And I'll follow right down the river with you. Send me the sky to you, to you. Once upon one break at a time, we watched it fall. I'm broken here tonight, and darling, no one else can fix me.